Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om deze morgen weer in uw midden te zijn. Om samen het woord van God te openen en te luisteren naar wat de Heer ons wil zeggen. En dat wil ik graag met u doen aan de hand van Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Ik heb vanmorgen nog even gekeken wanneer ik hier voor het laatst was. En dat was de zondag na Hemelvaart. En nou weet ik niet precies, want dat schrijf ik nooit op waar ik over gesproken heb. Maar het zal ongetwijfeld over de komst van de Heilige Geest geweest zijn. Nu zijn we een aantal weken na Pinkster inmiddels. En ja, toch laat het thema de Heilige Geest me niet los. Dus het kan best zijn dat ik iets ga zeggen wat u al eerder van mij gehoord hebt. Nou, voor mij is het niet vervelend en ik hoop dat het voor u nuttig is om daar nog eens bij stil te staan. Romeinen hoofdstuk 8, en ik lees vanaf vers 11. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dat is het vers waar ik het vanmorgen met u wil over hebben. De Romeinenbrief is een bijzondere brief. De apostel Paulus begint deze brief om zichzelf te introduceren, want hij is nog nooit eerder in deze gemeente geweest. Ongetwijfeld heeft deze gemeente al wel van hem gehoord, maar de apostel Paulus die vindt het nodig om toch nog iets van zichzelf te vertellen. En hij stelt zichzelf voor als slaaf van Jezus Christus. Nou, als er iemand over vrijheid gesproken heeft, dan is de apostel Paulus het wel. Met name in de Romeinenbrief en in de Galatenbrief. Hij spreekt over de vrijheid die er is, maar toch introduceert hij zichzelf als slaaf van Jezus Christus. Hoe is dat te rijmen? Nou, er zijn twee mogelijkheden. Je bent of vrij, of je bent niet vrij. Je bent of slaaf van de zonde, of slaaf van Jezus Christus. En slaaf van de zonde is gebonden aan de zonde, en de zonde overwint en de zonde leidt je tot het verderf. Of je bent slaaf van de Heer Jezus Christus, en slaaf van de Heer Jezus Christus, het is paradoxaal, maar is vrij. Wie Christus heeft vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Nogmaals, het is een paradox, maar als je werkelijk vrij wilt zijn, dan betekent het dat je gebonden bent aan de Heer Jezus Christus. En de apostel Paulus, die stelt zich voor, in deze vertaling staat overigens dienstknecht van Jezus Christus, maar een dienstknecht in onze taal laat nog een klein beetje de mogelijkheid van, nou, als ik het morgen niet meer wil, dan zoek ik een andere baas. Maar slaaf heb je geen zeggenschap over jezelf. Dan regeert een ander over jou en je hebt niets over jezelf te vertellen. En de apostel Paulus zegt, ik ben slaaf van Jezus Christus. Hij is degene die eigendomsrecht heeft over mij. En hij bepaalt mijn leven. Zo stelt de apostel Paulus zich voor in deze brief. En hij zegt in Romeinen hoofdstuk 8. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Het is de tweede keer dat ik dit vers lees en ik ga het misschien nog een paar keer lezen. Want dit is wel de kern van het leven van een Christus, van een christen. Indien de geest van Jezus, of die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan maakt hij ook uw sterfelijke lichamen levend. Nu, er valt veel te vertellen over de Heilige Geest. Ik wil met u teruggaan naar Johannes de Doper. Johannes de Doper, Johannes hoofdstuk 1 kunt u het lezen, maar ook in andere evangeliën. Daar komt de Heer Jezus bij Johannes om gedoopt te worden. En het is Johannes bekend als hij de geest ziet neerdalen op die persoon en ziet blijven als een duif. Hij is die doopt met heilige, of beter vertaald misschien, in heilige geest. En dat moment komt. De Heer Jezus die meldt zich aan om gedoopt te worden. En Johannes die heeft een bepaalde excuus. Hij zegt, ik ben het eigenlijk niet waard om u te dopen. Maar het moment komt dat de Heer Jezus gedoopt wordt. En dat daar inderdaad het moment er is dat Johannes ziet dat de Heilige Geest op hem neerdaalt en op hem blijft. Als een duif. Dit is degene die doopt in met Heilige Geest. Misschien heb ik het vorige keer verteld. Johannes de Doper werd doper genoemd omdat hij doopte. Niet omdat hij gedoopt was. Of gedoopt zou zijn, want dat is nog de vraag. Maar de Heer Jezus wordt doper genoemd niet omdat hij gedoopt is, zoals vandaag aan de dag iemand wordt baptist wanneer hij door... Nou ja, in de baptiste context gedoopt wordt, dan ben je een baptist, dan ben je gedoopt. Nee, de Heer Jezus werd doper genoemd omdat hij doopte. Hij is degene die zal dopen met Heilige Geest. En toen Johannes dat uitsprak, moest die tijd nog komen. Later, ik kom er zo meteen nog even op terug, wordt er gezegd, de Heilige Geest was nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Zometeen. Maar eerst even naar Johannes hoofdstuk 3. Daar hebben we de conversatie, het gesprek wat de Heer Jezus heeft met Nicodemus. En Nicodemus die komt bij de Heer Jezus in het nachtelijk uur, want hij is verwonderd dat de Heer Jezus tekenen doet, die niemand kan doen tenzij God met hem is. Dus hij is verwonderd over de wonderen en de tekenen die Jezus doet. En hij concludeert, God is met je. Hoe is het mogelijk? En de Heer Jezus gaat het gesprek aan en zegt, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus, het probleem is, je moet wederom geboren worden. Want als dat niet zo is, dan kun je het niet zien. Dan heb je er geen zicht op. Ik heb wel eens horen zeggen dat wanneer een baby in ontwikkeling is, in de baarmoeder, kan het al heel gauw horen. Ik zeg wel eens tegen vrouwen die in verwachting zijn, misschien is dat goed om je muziek aan te passen. Maar zien datgene wat in de buitenwereld plaatsvindt, daar moet een geboorte aan vooraf gaan. En dat beeld gebruikt hier Jezus Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Want als je niet opnieuw geboren wordt, dan heb je geen zicht op dat wat buiten die geboorte plaatsvindt. Je moet opnieuw geboren worden. Nu weet ik wel, Nicodemus gaat erop in, maar hoe is het dan mogelijk enzovoort. Maar de Heer Jezus die zegt van, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus, er moet een geestelijke geboorte plaatsvinden. Zo niet, dan heb je geen zicht op datgene wat gebeurt buiten. En dan kun je zeggen van, ja maar hoe gebeurt het dan? Ik weet het niet. En de Heer Jezus gebruikt een voorbeeld van de natuur. Weet jij van waar de wind komt en waar die heen gaat? Het is onbegrijpelijk. We kunnen die wegen niet volgen. Maar het feit is er wel. Je moet opnieuw geboren worden. En bij de een vindt het op een andere wijze plaats dan bij een ander. Gods geest is soeverein en die werkt bij de een anders dan bij de ander. Maar feit is dat er een nieuwe geboorte plaats moet vinden, wil je zicht hebben op het koninkrijk van God. En dan komt Johannes 7, dat de Heer Jezus daar op het feest, op het loofhuttenfeest is, en aan het eind van het feest, dan zegt de Heer Jezus, wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken het water des levens om niet. En dit zei hij van de geest die komen zou, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Ja, zult u zeggen, maar de geest was er nog niet. Lees die eerste bladzijde van de Bijbel. Natuurlijk was de geest er. In zekere mate. Maar niet in het bijzondere aspect zoals dat nu het geval is. En dat is het verschil. Nogmaals, in het Oude Testament wordt meerdere malen bij de schepping al de Heilige Geest was vertegenwoordigd. En we hebben het over de drie-enigheid van God. En ook dat is een mysterie, we kunnen dat niet begrijpen. Het wordt soms helemaal door elkaar gehaald. Is het nou God de Vader, is het nou God de Zoon of is het nou God de Heilige Geest? Soms wordt het gewoon bij elkaar gevoegd. De drie-enige Godheid is een mysterie. Maar het feit is dat de Heilige Geest ook in het Oude Testament aanwezig was. Sommige mensen, Mozes, profeten, ze ontvingen de Heilige Geest om bepaalde taken te vervullen enzovoort. Van David lezen we dat hij een gebed bidt: Heren, neem uw Heilige Geest niet van mij. Natuurlijk was de Heilige Geest in die zin aanwezig. Maar hier is een bijzonder aspect. De Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Er moest een verheerlijking plaatsvinden van de Heer Jezus. Dat is de hemelvaart en daar heb ik ongetwijfeld de vorige keer over gehad. Die tijd is gekomen. De tijd dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. En voordat hij naar de hemel ging, heeft hij nog in het bijzonder zijn discipelen betrokken bij datgene wat gebeuren gaat met betrekking tot zijn lijden en sterven. Ik zoom even in op Johannes hoofdstuk 13 tot en met Johannes hoofdstuk 17. Heb ik misschien de vorige keer ook gedaan. Johannes hoofdstuk 14 begint met de woorden: Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik weer en ik zal u tot me nemen, opdat ook gij zijn mocht waar ik ben. Jullie zijn hele mooie versen bij een begrafenis. Alsof dat het enige is. Alsof we daarop moeten wachten. Ik geloof het niet. Dat aspect mag blijven bestaan. En we mogen er troost in vinden wanneer iemand van ons is heen gegaan, waarvan we mogen weten dat de Heer een plaats bereid heeft. En er wacht ook u en mij nog een bijzondere plaats waar we, nou ja, wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, wat God voor ons heeft weggelegd. Dat blijft staan. Dat neemt niet weg dat de Heer Jezus meerdere malen in die context zegt: nog een korte tijd en ik kom weer. En ik zal u tot me nemen. En dat is het verlangen. En dan hoeven we niet te wachten tot we gaan sterven, maar dat mogen we nu al zien. Die korte tijd hebben die discipelen meegemaakt, 3 dagen. 3 dagen nadat de Heer Jezus gekruisigd werd, is hij uit de doden opgestaan. En toen de Heer Jezus daar aan de kruising was, de hoop vervlogen van de discipelen. Maar toen ze na 3 dagen de Heer Jezus weer zagen, waren ze verblijd. Thomas was er niet bij en die moest nog een beetje wachten. Ze waren verblijd toen ze Jezus zagen. En toen begon er een periode van 40 dagen. Je kunt het lezen in de eerste hoofdstuk van de Handelingen. Een periode van 40 dagen van de komen, van verschijnen en verdwijnen. Hij was er en hij was er niet. Het was een bijzondere tijd en ook daar kunnen we misschien geen voorstelling van krijgen. Is hij er nu of is hij er nog niet? En in die 40 dagen heeft de Heer Jezus zijn discipelen onderwezen de zaak met betrekking op het Koninkrijk van God. Daar waar Nicodemus eigenlijk geen zicht op had. En de discipelen tot toen ook niet. En ik geloof dat de discipelen in die 40 dagen van verschijnen en verdwijnen meer hebben geleerd over het Koninkrijk van God dan in die 3 jaar daarvoor. Ze hadden hoop op de Messias, dat de Messias zou komen en dat de Messias hen zou bevrijden van de onderdrukking van de Romeinen enzovoort. Dat was hun verwachting. En toen ze de Messias, hun beoogde Messias, daar zagen hangen aan het kruis, toen was hun hoop vervlogen. Ze waren bedroefd. Ze wisten niet wat er gebeurde. Hun hoop was vervlogen. Maar na die 3 dagen kregen ze bijzonder onderwijs met betrekking tot het Koninkrijk van God. Een korte tijd. En dan kom ik weer. En in die 40 dagen, na die 40 dagen, kwam het moment dat de Heer Jezus zichtbaar aan hun ogen werd getrokken. Ze zagen hem gaan naar de hemel. En ik geloof in de zichtbare, de fysieke wederkomst van de Heer. Dat wil ik echt onderstrepen, voordat daar misverstanden over bestaan. Natuurlijk, dat blijft staan. Maar dat neemt niet weg dat na 10 dagen het feit er kwam dat de Heilige Geest neerdaalde. Nou, dat kun je ook nog wel een korte tijd noemen. Als je wilt zeggen, nou 2000 jaar is ook al een korte tijd in het perspectief van de eeuwigheid. Natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar na 10 dagen kwam daar het feit dat de Heer Jezus op een bijzondere wijze weer terugkeerde. In de Heilige Geest. En dan zult u zeggen van ja, maar het is toch veel beter dat de Heer Jezus fysiek in ons midden is. Oh ja. Wat is het verschil dan? En dat is de Romeinenbrief. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Geloven wij niet in de woorden dat de Heer Jezus gezegd heeft van ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Ik ben bij je. Geloof je niet in de woorden die de Heer Jezus zegt, daar waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in het midden. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Ik ben er. En als kinderen van God mogen we dat ook beleiden. En ach, de wereld, ach, die denkt, waar heb je het over? Maar als kind van God mag je zeggen, we hebben zicht op de Heer Jezus, we hebben de Heer gezien. Hij heeft zichzelf geopenbaard, we hebben hem ontmoet. Hij is in ons midden. En het mooie is, als u zometeen iemand ontmoet die hetzelfde zegt en die in een andere kerk samenkomt, zegt hij, prijs de Heer. Hij is daar waar zijn kinderen in afhankelijkheid bij elkaar komen. Wereldwijd. De Heilige Geest is God tegenwoordigheid te midden van zijn kinderen. En dat mogen we ervaren. En daarom is het ook goed. Ook individueel mogen onze lichaam een tempel zijn van de Heilige Geest. Maar in het bijzonder als we samenkomen als broeders en zusters. Als levende stenen die zich bij elkaar gevoegd hebben. We vormen een tempel van de Heilige Geest. We vormen een tempel waarin God tegenwoordigheid wil manifesteren. Hij is met ons. En dat is het bijzondere van deze tijd. Vele kinderen van God kennen de Heer Jezus als degene die gestorven is voor onze zonden. Nu, dat onderstrepen wij ook met z'n allen. En we zijn dankbaar. Maar er is een ander aspect. Laat ik het vergelijken, en dat heb ik ongetwijfeld ook al vaker gedaan, met een geval gewoon uit het dagelijks leven. Je begaat een overtreding. Je begaat een overtreding. Je krijgt een boete op de mat. En die kun jij niet betalen. En dan zeg je, nou, voor velen zou dat niet meer het geval zijn, als ik het zo de leeftijd een beetje inschat. Maar stel dat je een oude oma hebt die het goed met je voor hebt en die betaalt het wel. Nou, daar ligt justitie niet wakker van. Die maakt alleen maar de balans op, het geld is binnen, klaar. En vele christenen die kennen de Heer Jezus als iemand die de prijs voor onze zonde betaald heeft. En we zeggen prijs de Heer. Maar nu heb je geen overtreding begaan, nu heb je een misdaad begaan. Dat is juridisch echt een andere categorie. En dan kennen we in Nederland geen doodstraf meer, maar nog wel een gevangenisstraf. Een misdaad. En je wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf. Dan kun je niet zeggen van, ik heb nog een oude oma. Laat die maar gaan, want die kan net zo goed in de gevangenis zitten dan achter de geraniums thuis. Daar neemt justitie geen genoegen mee. Waarom niet? Omdat het een andere categorie is. En dat is nou het verschil. Wij mogen de Heer Jezus niet alleen kennen als iemand die voor onze zonde gestorven is. Maar als kind van God mogen we weten, en dat is het geloof hoor, ik kan het niet logisch verklaren. Maar dat wij met hem gestorven zijn. Met hem begraven zijn. Met hem zijn opgestaan. En dan komen we bij Romeinen 8 vers 11. Opdat wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij ook uw sterfelijke lichamen levend maken met hem. En dat is het mysterie van hem. Leven in overwinning. Nogmaals, ik doe niets af aan het feit dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is. Prijs de Heer. Maar het overwinnend leven van een kind van God in deze wereld ligt daarin opgesloten dat niet hij alleen voor onze zonde gestorven is, maar dat wij met hem gestorven zijn. Ik ga nog even naar Romeinen 6. We zijn begonnen met het lied over wandelen. Nu, Romeinen hoofdstuk 6, die spreekt ook over wandelen. Of weet gij niet, Romeinen hoofdstuk 6, vers 3. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn, wij zijn dan met hem begraven door de dood, in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuw leven zouden wandelen. Opgestaan uit de dood. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Opdat wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Vers 9 van Romeinen hoofdstuk 6 of vers 8. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Vers 11. Zo dient ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen, en stel uw leven niet ter beschikking aan de zonde als wapen van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend zijn geworden. Als we daar meer zicht op krijgen, dan staan we anders in het leven. Dan staan we anders in het leven, dan is het niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ik zal u nu verbazen, maar voor Romeinen hoofdstuk 8 staat Romeinen hoofdstuk 7. Overigens, iemand zei eens, Paulus heeft Romeinen 8 niet geschreven. Ja. Oh, nou, voordat u na de dienst bij me komt om dat even te bestrijden. Hij bedoelde te zeggen, het cijfertje 8 heeft Paulus niet geschreven. Ook de versindeling, als u een brief schrijft, dan zegt hij ook niet, nou, dit is hoofdstuk zo, dat ze, nou ja, dan schrijf ik geen hoofdstukken meer. Dan zegt hij ook niet hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, dit is, nee, dat is jaren, zes eeuwen later is dat, en dat helpt ons natuurlijk, want ja, we kunnen nou heel makkelijk de versen zoeken. He, maar het is een brief, je moet het als een brief lezen en je begint de brief te lezen bij de eerste regel en je eindigt bij het eind. En, maar goed, dus in die zin, het cijfertje 8 heeft Paulus niet geschreven. 50% heb je nog. luister goed, maar Romeinen 7, ik heb het in mijn Bijbel omcirkeld, de laatste versen van Romeinen hoofdstuk 7. Want wij weten dat, nou, het woordje ik ga het niet allemaal lezen. Het woordje ik staat zo vaak geschreven in Romeinen 7. En dan eindigt hij met, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Zo, ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Ik, dat is Romeinen 7. Nou, Romeinen 8 komt het woordje ik nagenoeg niet meteen. Dan is het de geest. En in de geest, nogmaals, van Jezus die in u woont, van Jezus, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, en zo. Daar gaat het over de geest. Een paar versen daarvoor schrijft hij, vers 9, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer, althans, de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Ernstige woorden. Dus de vraag is, woont de geest in ons? In Romeinen hoofdstuk 7 wordt ook een bijzondere vergelijking gezegd met betrekking tot onze relatie tot de Heer Jezus Christus. Er wordt een huwelijk wordt er voorgesteld. En de beide huwelijkspartners, de man en de vrouw, zijn door de wet aan elkaar verbonden. Alleen de dood scheidt. En nu gaat het verhaal in Romeinen 7, je moet het zelf maar nalezen, dat er inderdaad de dood plaatsvindt. De vrouw sterft. Dus ze zijn niet meer aan elkaar verbonden. Gebonden. Vrij van die wet. Maar nou staat zij weer op uit de dood om het eigendom te worden van anderen. En dat is Romeinen 8. Gestorven met Christus. Uit de dood weer opgestaan. Voorheen waren wij, ja, als het ware gehuwd met de zonde, verbonden aan de zonde, wetmatig verbonden aan de zonde. En nu uit de dood, de zonde gestorven, uit de dood weer opgestaan om het eigendom te worden van anderen. Dat is de overwinning. En dat is een overwinning die, die ons voor ogen wordt gesteld. Nogmaals, de apostel Paulus begint deze brief: slaaf van Jezus Christus. Indien Christus u heeft vrijgemaakt, dan zul je werkelijk vrij zijn. Ik eindig nogmaals met het vers: en als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Heer Jezus, ik citeer nogmaals uit Johannes hoofdstuk 14, heeft gezegd: ik heb een plaats voor je bereid. Ik wil je tot mij hebben. Ik wil je bij mij hebben. Ik wil jou hebben daar waar ik ben. Je mag het omdraaien. Ik wil zijn waar jij bent, maar dat is wel bepalend. Hij kan niet overal zijn waar jij graag wil zijn. Dus daarom draai ik het liever om. Hij wil ons hebben waar hij is. Waar hij ons leidt. Het gebed van Johannes 17 zegt de Heer Jezus: Vader, ik bid niet dat u ze uit de wereld wegneemt, maar dat u ze bewaart. En we zijn in deze wereld. En de enige bewaring, de enige bescherming is daar waar hij is. En de Heer geeft dat dat ons verlangen is. Zoals we gezongen hebben in het eerste lied: ik wandel in het licht met Jezus. Het duistere dal ligt achter mij. Ik weet mij in zijn trouw geborgen. Welk een liefdevolle vriend is hij. Amen.